Goedenavond allemaal.
Fijn dat jullie er zijn bij de zondagavondkerk van Dienst met Belangstellenden. Fijn om je te ontmoeten. Misschien ben je hier voor het eerst, ook zoals de dominee vanavond is. Misschien kom je hier al heel vaker, maar ik hoop dat je je heel welkom voelt en dat je mag proeven van waar we voor staan. Dat we een kerk willen zijn voor iedereen. En vanavond gaat in de dienst voor Pim Brouwer uit Amersfoort-Vathorst. Fijn dat je er bent. En we hebben muziek van Allard Bruyne en van Jentel. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik noemde jullie even gouden duo, maar we zijn altijd heel fijn als jullie hier mogen zingen en spelen. En ook zing mee als je mee wil zingen, maar luister ook gewoon als je luisteren wil. Helemaal oké. Het gaat vanavond in de dienst over Elia. En dan gaat het ook over dat hij eigenlijk vraagt om tekenen van God, omdat je een antwoord wil van God. En soms gaan we vanavond horen, zoek je heel erg naar een antwoord. Misschien deze week ook in de stad zoeken we een antwoord naar hoe moet het allemaal goed gaan en hoe kunnen we goed met elkaar voor deze stad zorgen. Soms zoek je een antwoord en krijg je het soms niet. Hoe ga je daarmee om? Maar soms dan openbaart God zich gewoon en dan is dat misschien genoeg. En daar gaan we het vanavond over. Daar gaan we over meedenken. Over oordelen, zonder oordelen. Oordeelloos leven. Hoe kunnen we dat eigenlijk? Laat je inspireren door deze dienst. Ik wens je een hele mooie dienst dus ook toe. En mocht je aan het eind van de dienst ook vragen hebben aan ons of meer willen weten, laat het ons vooral weten. Ik ga nu een kaars aansteken als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En als je thuis in de gelegenheid bent, want er zijn ook mensen die altijd thuis meeluisteren op een later moment. Fijn dat je met ons verbonden bent. En steek ook gewoon een kaars aan om het licht van God door de wereld te verspreiden. Ik wens jullie allemaal een hele mooie dienst. Thank you.
Komt zo.
Welkom in Gods huis. Gods huis wat jullie huis is. De plek waar jullie hier vanavond naartoe zijn gekomen. Ik was eventjes aan het puzzelen hoe ik hier nou helemaal moest komen. Want ik ben zo iemand die dan met een auto naar een gastplek toe gaat. Maar dat moet je hier gewoon niet proberen. Maar dus moest ik nog eventjes een stukje door de stad lopen. En in eerste instantie had ik nog zo'n fijne podcast in mijn oren. En toen dacht ik, nee, ik wil ook nog even hier lopen zonder dat. Even de geluiden, de geuren, de mensen bij me binnen laten komen. Want dit is de plek waar God jullie geroepen heeft. Dit is de plek waar jullie namens Hem in deze wereld mogen zijn. En die stad die kan overweldigend zijn. Met veel indrukken, veel prikkels, veel geluiden, veel geuren. Maar het is ook goed om dan juist in het midden van deze stad helemaal stil te worden met elkaar. En alles wat je bezighoudt, alle onrust, bij God neer te leggen. Hij wil jou horen. Laten we stil worden voor God. Het is de Heer die naar ons luistert in de stilte. Het is de Heer die ons hoort, elke gedachte en overlegging van ons hart. Het is dezelfde die de hemel en aarde maakte, die sterren tot leven riep en zijn aarde grondvestte. En die dag na dag na dag ons zijn adem geeft. Die God is hier en Hij is trouw. Voorbij onze ontrouw, voorbij ons verraad, blijft Hij van ons houden en ons uitnodigen om zijn kinderen te zijn. En die God wil ons groeten vandaag. Genade voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, die ons wil aanvuren, troosten, zien in de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar het lied Grote God, wij loven U. Midden in de stad en vanuit de stilte zoeken wij ernaar vanavond om Gods stem te horen. Hij wil tot ons spreken door zijn woord. Ik wil vragen of God met zijn geest ons ook de mogelijkheid wil geven om ernaar te luisteren en het te horen en het binnen te laten komen. Mag ik met jullie bidden? God, u bent groot, u bent machtig, u bent goed. U ziet ons als we naar u toe rennen. En u ziet ons als we van u wegvluchten. U ziet onze lach. En u ziet onze tranen. U kent onze moed en u weet van onze angst. En daarom bidden we u hier vanavond, Heer, kom ons tegemoet. In dat wat wij nodig hebben. In dat wat u ons alleen kunt geven. Waai vanavond door dit oude gebouw heen met uw Heilige Geest die vernieuwt. En die die oude teksten tot leven maand, zodat zij in ons leven een nieuwe kracht en een bron van inspiratie kunnen zijn. Spreek, Heer, toon u zelf. Dat is genoeg. Amen.
Ik mag met jullie lezen uit Koningen. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en trok hij zelf 1 dagreis verder de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: sta op, eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naar zich neergelegd, uw altaar verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaar verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia: keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Zavet uit Abel-Mehola, moet je tot eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust.
Thank you.
Kent u dit melodietje? Kent u? Even applaus hiervoor. Dit is, zeker 15 seconden gehad om dit in te studeren. Dus heel goed. Wie kan me vertellen van wie dit is? Oh, het klinkt wel als Altijd is Kortjakje ziek. Is ook een populair lied, maar ik had het over een andere. Van iets recenter datum dan Kortjakje. Dit was Gotye met Somebody That I Used, Someone That I Used to Know. Moet goed zeggen. Was het Somebody? Even kijken. Ja, Someone That I Used to Know staat hier. Goed. Nou. Kennen jullie ook een ander lied van Gotye? Nee, hè? Dit lied van Gotye is zo enorm viral gegaan op het internet, dat het uiteindelijk het is 1,8 miljard, dat is 9 nullen keer beluisterd op Spotify. Het heeft wereldwijd in 27 landen wekenlang op de nummer 1 gestaan. Dit was het hoogste van het hoogst haalbare waar je als artiest van kunt dromen. En het overkwam Gotye, of Wally de Bekker, zoals die heet, een Belgisch-Australische zanger. Hij wordt er niet rijk van, want uiteindelijk slaat hij alle advertentieinkomsten af. Hij is principieel en hij vindt dat je niet op die manier je geld zou moeten verdienen en dat zijn muziek ook beschikbaar zou moeten kunnen zijn voor jonge artiesten. En hij moet ook nog een hoop van de royalties afstaan aan de nabestaanden van degene die dat leuke gitaardeuntje bedacht heeft, Louis Bonfa, die dat al in 1967 bedacht. Maar heel de wereld is eigenlijk gespitst op de volgende hit. Want als je dit kunt maken, dan moet er toch meer in het vat zitten. Maar het komt niet en het komt niet en het komt niet. Totdat er uiteindelijk in 2014, door velen niet eens opgemerkt, hij laat weten dat hij stopt als Gotye. Hij blijft nog wel muziek maken, maar doet dat met een eerdere combo waar hij al onderdeel van was. En werkt mee aan andere artistieke projecten. En later zal hij terugverwijzen naar dit lied en zal die zeggen van: de enige reden dat ik er blij om ben dat ik dit heb mogen doen, is dat het mij in staat heeft gesteld om andere artistieke dingen te gaan doen. Maar uiteindelijk lukte het hem niet om na deze magnum opus, zeg ik dat goed? Magnus opus? Nee, na zijn grootste werk, zijn levenswerk, lukte het hem niet om weer met iets te komen en dat drukt hem te neer. Hij komt in een depressie terecht en uiteindelijk neemt hij afstand van dat solo-project en gaat hij als het ware ten onder aan zijn eigen succes. Nou, op die manier ontmoeten wij ook Elia. Elia is in het boek Koningen een van de twee grote profeten. Je hebt Elia en Elisa. En Elia is, zeg maar, Elisa is vrij zachtaardig. Elia is meer van het type Chuck Norris, zeg maar. Wij echte mannen eten geen honing, maar kauwen op bijen principe, zeg maar. Dus echt een stevige, stoere man die voortdurend in de clinch ligt met alle overheden. Terwijl zijn opvolger juist in goede verstandhouding ook krijgt met de overheden. Maar Elia heeft ruim 7 jaar daarvoor een grote droogte afgekondigd. Degene die in het begin van het verhaal genoemd wordt, Agab, die heeft een andere god vereerd onder invloed van Izebel. En eigenlijk zegt Elia van: joh, als jij het van die god Baal wil verwachten, dan mag je ook net zo lang wachten tot het Baal is die regen geeft, want van de god Yahweh zul je het niet krijgen. En zo gaat hij 7 jaar lang, 7 jaar lang? 3 jaar, ja, ik zit eens verkeerd, maar dat komt door die 27 landen, dat zit denk ik in mijn hoofd. Maar er komt op een hele spectaculaire manier komt er een einde aan die droogte. Want hij nodigt heel het volk Israël uit, bovenop de Karmel, en de Baal-profeten ook, en Hij nodigt ze dan daaruit en uiteindelijk laat hij daar op spectaculaire wijze zien dat de God van Israël de enige ware God is. Hij heeft hier lang naartoe geleefd. Al zijn creatieve energie is erin gaan zitten. En als hij dan weer van die Karmel afkomt nadat het voor het eerst weer geregend heeft, hoort hij van de woorden van Izebel, de koningin. Die zegt, ik zal je krijgen. En hij wordt doodsbang. Herken je dat? Ik herkende, toen ik dit las, toen dacht ik van, zo is het toch ook vaak. Dat als wij ons creatieve hoogtepunt gehad hebben, als wij iets bijzonders bereikt hebben op persoonlijk niveau of in ons werk of in ons leven, er is iets geweldigs gebeurd en wij ontvangen de lof en de eer over dat geweldige wat we gedaan hebben, maar daarna stort het in. Blijft er zo weinig van ons over. Voelen wij opnieuw de druk om weer tot iets nieuws te komen? En worden we bang voor alles en iedereen om ons heen? Herkennen wij iets van die dynamiek? Als wij eens zouden optellen hier in de zaal, hoeveel burn-outs zouden we dan komen met elkaar? Hoeveel maanden van niets meer kunnen omdat je te hard gewerkt hebt? En Elia is ook burn-out. Zijn stresslevels zijn zo hoog geworden dat er iets in hem geknapt is. En dan helpt het ons als wij stilstaan bij onze eigen stresslevels, om eventjes mee te lopen met Elia en te zien hoe God omgaat met zijn angst, met zijn vertwijfeling, met zijn onrust, met zijn pijn, met zijn eenzame weg. Hoe gaat God ermee om? Wat biedt God hem in antwoord op zijn twijfels, zijn angst, zijn vluchtgedrag, zijn somberheid, zijn verslagenheid? En datgene wat God biedt, is misschien wel iets heel anders dan je zou verwachten. Het begint aan de landsgrens, ons verhaal, waar Elia zijn laatste knecht achterlaat. Op het moment dat het niet goed gaat met ons, is het moeilijker om mensen om je heen te verdragen. En helemaal alleen gaat hij de woestijn in, bij Beerseba gaat hij de woestijn in, aan de zuidgrens van het land Israël. En hij laat daar alle menselijke hulp achter zich. En hij voelt zich stik alleen. En op het moment dat het leven zwart wordt, heb je het idee dat niemand op de wereld je nog kan helpen. Je voelt je slecht, je voelt dat je alleen maar tot last bent. En dat is ook wat Elia zegt, Heer, het is te veel. Het is veel te veel. Neem mijn leven maar, want ik ben geen haar beter dan degene voor mij. Laat het maar afgelopen zijn, ik ben het zat. Hij is moe en hij valt in slaap. En wat doet God? Wat doet God? Nadat Elia even geslapen heeft, maakt God hem met de handen van een engel wakker. En steekt hem wat brood toe en wat water en zegt, hier, eet wat, drink wat. Elke weg uit het duister begint uiteindelijk bij het hervinden van ritme. Eet wat, drink wat, slaap wat. Gewoon weer de dingen te gaan doen die goed voor je zijn als de rest even niet meer lukt. Als zelfzorg onmogelijk blijkt voor jou, moet er een ander zijn die zegt, jou even helpt om het ritme weer op te pakken. Eet, drink, slaap. En de tweede keer, als God dat gedaan heeft, komt er iets bij. Eet, drink, slaap en ga met me mee. Ga op reis. Mag ik je meenemen. Ergens heen mag ik je iets laten zien. We gaan een reis maken. Kom in beweging. En dan daalt Elia af op de kaart en komt hij daar zo bij de Horeb, op dat Arabische schiereiland, zeg maar tussen Egypte en Saoedi-Arabië in, waar dan helemaal daar in het zuiden in niemandsland een berg staat. Een berg die zo ontzettend belangrijk was geweest voor Israël. Want dit was de plek waar God zijn liefde bekend had gemaakt, zijn wil bekend had gemaakt, waar hij een verbond aan was gegaan, waar hij als het ware getrouwd was met zijn mens, met Israël. En op die plek waar God zijn trouw beloofd had,
komt Elia aan. Hij komt hier aan en ineens in die eenzaamheid daar boven op de berg klinkt een stem. Elia, wat doe jij hier? Het klinkt haast verwijtend, een soort van, Elia, hadden wij niet afgesproken dat jij je huiswerk zou gaan zitten maken? Wat doe je nu beneden? Elia, wat doe jij hier? Wat doe jij hier, profeet van Israël, ver buiten het land? Hoe denk jij mij hier te kunnen dienen? Waarheen ben jij gevlucht? Hoe kun je mijn volk dienen op het moment dat jij zo ver bij dat volk vandaan bent? Hoe denk je dat deze vlucht de oplossing gaat zijn voor je problemen? Nou, Elia weet het wel. Hij steekt van wal. God, ik heb me een stuk in de ronde gewerkt. Ik heb alles voor u gedaan, maar het heeft allemaal geen zier geholpen. En als u het mij vraagt, ben ik zo ongeveer de enige in heel Israël die überhaupt nog interesse in u heeft. Ik heb enorm gefaald en ik ben het spuugzat. En nu willen ze me nog dood hebben ook. Ik ben er helemaal klaar mee. En hoe reageert God op dit grote verwijt van Elia? Of beter gezegd, hoe reageert hij niet? Hij gaat niet de emotionele weg op met Elia. Zo van, ach jongen, kom eens hier. Ah, ik zie dat je het zwaar hebt gehad. Hoe voel je je? Hij gaat niet de emotionele weg op. Hij steekt niet via de emotie in. Hij gaat ook niet de rationele weg op. Waarin hij in discussie zou kunnen gaan met Elia. Zo van, nou Elia, de pestpokken gewerkt. Zo hard werken was dat daar ook niet in het Kidrondal. Ik heb de raven op je afgestuurd om je eten te geven. Hoezo heel hard gewerkt en alles gedaan? En je zegt nou wel dat niemand in Israël meer van me houdt. Dat is misschien wel niet zo. Maar ook die weduwe in Sarefat, die houdt ook nog van me. Dus het valt allemaal wel mee. Je schetst het wat negatiever dan dat je zou denken. Nee, ook via de ratio steekt God niet in. Maar hij doet iets anders. God, dit vind ik zo bijzonder aan dit verhaal, God laat onverminderd staan wat er bij hem op schoot geworpen wordt. Hij gaat niet in discussie. Hij maakt het niet groter door mee te huilen en de diepte te benoemen. Nee, God laat het staan en hij zegt één ding. Kom naar buiten. Kom naar buiten. Ik hoor daar zoveel in als, laat je muren vallen, Elia. Bouw niet langer muren rond je hart, maar kom naar buiten. Laat jezelf zien, toon je kwetsbaarheid. Treed voor mij aan, laten we elkaar ontmoeten. Geen reserves meer, kom naar buiten met alles wat in je is. En wat doet God dan? Als Elia dan naar buiten komt, geeft hij eerst zichzelf met een vertoon van macht. Wind die verscheurt, de aarde die beeft, vuur dat groter en warmer is dan dat hij aan kan. Hij laat heel zijn grootheid zien. De elementen komen langs in volle glorie. Nou ja, niet het water, maar dat had hij bij Noach al laten zien. Maar Elia krijgt alle drie de andere elementen voor zijn kiezen. Het was geen wind of aarde of vuur toen en toen was het water. Maar in al die dingen is God niet vandaag. Nee, waar is God in? In het gefluister. Het gefluister van een zachte bries. In de stille stem wordt er ook wel vertaald. God is in de wind, God is in de stilte. Wat is dit een indringende gewaarwording. Hier is iemand die er doorheen zit. Die klaar is, die leeg is, die somber is, die niets meer kan. En wat doet God? Wat is het antwoord op alle vragen die Elia bij hem neer heeft gegooid? Het antwoord is, God geeft zichzelf. Hij laat zichzelf zien aan Elia. Hij komt met zijn majesteitelijke, grote, scheppende kracht. Hij laat zich zien. En dat is blijkbaar antwoord genoeg. Hij komt niet toe met een oordeel of een terechtwijzing, maar zijn glorieuze majesteit is genoeg. Want In die bekendmaking komen al onze gedachten in perspectief te staan. God is zoveel groter. Als je voor Hem mag leven, als je met Hem mag optrekken, als Hij zijn naam in jou verbindt en een verbond met jou aangaat, hoe groot is jouw probleem dan? Hoe diep is jouw somberte dan? Als zijn licht erover schijnt. En nadat hij Elia geconfronteerd heeft met zijn eigen aanwezigheid, nadat hij zelf beschikbaar blijkt voor Elia, schetst hij perspectief. Het gaat nu te ver om uit te leggen wat al die koningen zijn en wie die Jehu is en wie die Hazael is en wie dat Aram, welk land dat is. Maar genoeg voor nu is te weten dat God hem een weg vooruit laat zien. En ook een weg waarin hij niet langer alleen hoeft te gaan. Maar waar de anderen zijn die misschien wel beter dan jij de weg aankunnen. En namens God aanwezig willen zijn in deze wereld. Het is een weg waar Elia's eigen behoeften, zijn eigen dromen, zijn eigen verwachtingen van het leven niet langer centraal staan, maar waar zijn leven weer in dienst komt te staan van de Allerhoogste. Waar hij gaat zien wat een voorrecht het is om die stille stem in deze wereld te dienen. Om hem te dienen die alles in de hand heeft, ook ons leven, ook onze dood. Het is een uitdaging om te stoppen met naar zichzelf te kijken. Kom naar buiten, dan zal ik je mij laten zien. Om zijn blik voorgoed te richten op degene die hem riep. Die hier op deze berg op de Horeb zijn ja uitsprak. En die met de woorden van een latere profeet tegen de mensen zegt, wees niet bang. Ik ben het die je vrij zal kopen. Ik ben het die je naam riep, je bent van mij. Moet jij door het water gaan, het zal je niet overspoelen, je zult niet verdrinken. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verschroeien, want ik, de Heilige van Israël, ben je redder. Je bent zo kostbaar, zo waardevol in mijn ogen, dat ik de hele wereld voor je over heb. Als je die stem, die zo stil klinkt in deze wereld, gaat horen, dan kun je het leven aan. Dan kun je het leven aan. Wees niet bang, want ik ben bij je. En daarmee zit er denk ik in het verhaal van Elia een hele mooie uitdaging aan ons. En de uitdaging is deze en de opdracht kom ik zo mee. De uitdaging is dit, wil jij naar buiten komen? Wil jij jouzelf laten zien aan God? Aan een ander mens? Ben je bereid je eigen kwetsbaarheid onder ogen te zien? En dat er iemand voor je staat die niet komt met een oordeel, een verwijt, die niet meevaart op de emotionele golven waar je in zit, maar die er gewoon is. Wil jij naar buiten komen? Durf jij je te laten zien? Bij Elia is het begin van iets nieuws. En hoe doe je dat? Hoe kom je naar buiten in een stad als deze? Hoe doe je dat? Is dat niet ook de stilte opzoeken? Is dat niet ook een moment even niets doen? Wat doe jij op het moment dat je even niets hoeft? Pakken we niet veel te snel onze mobiel dan? Faciliteer de stilte, zodat je ook die fluisterstille stem kan horen. Maak de tijd, geef jezelf aan God. Dan zal je misschien niet een antwoord krijgen op je somberheid of je twijfels, maar je krijgt wel dit. God zal zichzelf aan jou geven. Dat doet Hij al eeuwen aan mensen. Hij geeft zichzelf. Dat heeft Hij gedaan in de persoon van Jezus Christus. Maar dat blijft Hij doen. Alle dagen. Hij geeft zich als jij je aan hem geeft. En er is ook een opdracht aan ons. Om misschien, als jij je niet herkent in die sombere duister, in het vluchtgedrag van Elia, maar kun jij wel degene zijn die tegen anderen zegt, kom maar naar buiten. En die niet direct meegaat in de emotie of die met rationele verklaringen komt. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik heb moeten leren, ik ben nu 15 jaar getrouwd, dat als mijn vrouw zegt, Pim, ik zit ergens mee en uit begint te leggen dat ze waar ze mee zit, dat ze dan niet van mij wil dat ik met de oplossing kom. Maar dat ze gewoon wil dat ik zeg, joh, dat dat vaak genoeg is. En zo is dat zo vaak. Wat zijn wij slecht in luisteren vaak, mensen? Kunnen wij oordeelloos aanwezig zijn bij de pijn, het verdriet, het verlies van een ander? Kunnen wij gewoon er zijn, zodat de ander de ruimte krijgt om zich te laten zien? Een uitdaging om naar buiten te komen. En een opdracht om treurige, angstige, boze en uitgebluste mensen om hen heen te staan. Niet met antwoorden of richting, maar met onszelf. Met onze toewijding, onze tijd en onze luisterende oren. Wetend dat onze oordeelloze aanwezigheid voor het ander een antwoord kan zijn op het lijden. Mag ik een kort gebed uitspreken? Vader, ontmoet ons hier. Toon u zelf, uw majesteit, uw grootheid. Zet het tikken van de klok in ons even stil en confronteer ons met wie u bent. Troost ons met uw grootheid. En geef ons de moed om kwetsbaar te zijn. Geef ons de ruimte om voor een ander een oordeelloos aanwezige te zijn. Amen. Laten we een moment stil zijn en zelf eens met die vraag bezig gaan in ons. Wil jij naar buiten komen? En hoe doe je dat? En ook de opdracht, voor wie kun jij er zijn? Bij wie mag jij oordeelloos aanwezig zijn? Laten we in een moment van stilte ons richten op God. Aangekomen bij de gebeden.
En altijd als ik ergens voor ga, dan denk ik, waar moet ik in hemelsnaam voor bidden? Want ik weet niet wat er leeft in de harten van deze mensen. Dus ik dacht, ik kan het u ook gewoon vragen. Waar wilt u voor bidden? Voor Henry gaan we bidden. Zij ongeneeslijk ziek? We gaan bidden. Okay. We gaan voor Henry bidden. U bent dit niet gewend. Oh, voor de stad? Ja. We gaan bidden voor de stad. We zijn zo door het gebed heen, zo mensen. Voor vrede en voor gesprek in deze stad ook. Ja. Dankjewel. Wat goed dat u zo weinig te bidden heeft. Ik hoop dat u desondanks veel tijd doorbrengt met de Allerhoogste. Laten we met elkaar bidden. Vader, we komen bij u met een woord van dank. Eenvoudig de dank dat u inderdaad bent in de aarde, in wind, in vuur, in water. Dat u alles doordringt en grondvest. Dat u overal bent en dat niets u ontgaat. En dat u toch aandacht heeft voor ons als kleine mensen. En dat u het lijden serieus neemt. En u zelf keer op keer geeft aan mensen. En daarom voelen we ook de vrijmoedigheid om u te bidden voor deze stad. Om u te bidden voor dat deze stad een plek mag zijn die niet internationaal bekend komt te staan om zijn antisemitisme of de haat. Maar dat dit een plek zal zijn waarvan de wereld zegt, daar is vrede. Daar is gesprek. Daar bewonderen mensen elkaar in plaats van elkaar de loef af te willen steken. Vader, zoveel in deze stad zuchten ook onder de macht van een ander. En ik bid u, bevrijd hen. Laat hen een nieuwe weg zien. En wees bij alle rechtvaardigheidswerkers in deze stad. Wees bij de diaconieën. Wees bij het werk van Tot Heil des Volks en al die andere mooie organisaties die hier in deze stad goed werk leveren. En geef onszelf open ogen over waar wij van betekenis kunnen zijn. Naar wie wij mogen luisteren. Voor wie wij recht mogen brengen. En wie wij recht mogen doen. Vader, vergeef ons als wij als kerken hier in Amsterdam zo vaak los zand zijn. Te weinig betrokken op elkaars leven. Omdat het leven ook weer een doorgang vindt naar andere plekken. Vader, ik bid u voor hen die zich committeren aan deze plek. Die willen blijven bouwen. Aan een plek van rust en stilte en aandacht en goedheid. Een plek waar uw woord gehoord wordt. Een plek waar u woont. Zegen alle schouders die deze plek dragen. We bidden u ook
voor degenen in onze omgeving die ziek zijn. U kent hun namen en we willen er een in het bijzonder noemen, Henri van der Stroom. Wilt u de onderzoeken goed laten zijn? En wilt u maken dat er uitkomst komt en uw helende arm naar hem uitstrekken en hem vernieuwen? Vader, hoor ons ook als wij in stilte datgene bij u brengen wat niemand anders voor ons bidden kan. Bidden wij samen het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De mededeling en de inzameling van de gaven, daar weet jij meer vanaf, denk ik. Ja. Yeah.
Dan is het tijd voor de mededelingen. Heel hartelijk dank voor je komst, Wim. Heel erg fijn dat je er bij ons wilde zijn. En we hopen je heel graag weer een keer terug te zien. Amersfoort. En Allard en Jentel, super fijn dat jullie hier waren. Ook jullie hopen we binnenkort weer te zien. Ik heb een aantal andere mededelingen. Ook volgende week gaat onze eigen dominee Taco voor. Dus ben je in bij de muziek. Maar we hebben ook dan een cursus voor millennials, jongeren, studenten met geloofsvragen. Heb je vragen over hoe het nu werkt met geloof of dingen die je denkt, nou, die wil ik meer weten. Kom naar een leuke avond na deze dienst. We hebben een hele mooie groep eigenlijk al inmiddels om met elkaar in gesprek te gaan. En dat doen we ook met Taco. En nou, leuk als je hier nog kan gewoon nog instromen. Je ziet de data achter in de liturgie staan. En volgende week is dus de eerste volgende avond. Dan zijn we ook bezig om toe te werken naar kerst. De kerstavonddienst in het Concertgebouw in Amsterdam. We vieren daar al heel lang kerstavond in een bomvol kerstavond en concertgebouw. En dat hopen we ook dit jaar weer met elkaar te bereiken. Dus kom, je kunt een kaartje. Vroeger stonden er lange rijen, daar wilden we van af. Dus je kunt een kaartje kopen via kerstavonddienst.nl. Dus kijk daarop en leuk als je komt. Ook gaan we daar weer met een jongerenkoor. En mag je eens meedoen aan een nieuwe City Voices. Doen we elk jaar een koor met allemaal jonge mensen. Tot 40, nou 42, zoiets. Om mee te zingen. En een paar avonden zingen we kerstliederen. En dat is swingt de pan uit. Dat wordt heel leuk. Dus meld je aan daarvoor. Als je daar meer informatie over wil hebben, kan je bij mij straks terechtkomen of een mailtje sturen. Dus dat is heel fijn. En nou, dan ook nog de collecte. Waar je hard aanbevolen. We leven alleen maar van giften. Dus heel erg fijn als je ons werk steunt. Via een QR-code of via de collectezak die ook nog langskomt. En onderwijl dat hij toch langs gaat, ga ik toch nog één klein oproepje doen. We zijn kerk hier. We werken hard daarvoor met een leuk jong bestuur. En we zoeken gewoon mensen die ons helpen willen om ons in te zetten voor deze kerk en voor de stad daarmee. En zou je het leuk vinden om al eerst maar een kleine taak te doen? Dan hopen we daar heel hard op, want nou, we kunnen echt wat helpende handjes gebruiken. Van kleine helpende handjes tot hele grote helpende handjes. Van meedenken tot echt, ben je een doener, nou meer te doen. Of een denker, om mee te denken. Ja, kijk eens bij ons, kom eens langs. We hebben hele leuke, gezellige vergaderingen ook. Maar ook hier gewoon eens om te zeggen, nou ik wil een keer koffie. Of help ons. Dus meer weten, meld je aan bij mij of bij Taco. Of iemand die hier vast zit, kan je ook heel veel vertellen. Het is fijn als je ons wil helpen. En dan wens ik jullie nu mooie... Oh, koffie natuurlijk. Dat kunnen we bij de koffie dan gezellig over hebben. Maar natuurlijk, iedereen is welkom voor koffie en thee. Dan wens ik jullie allemaal nog een mooie week. En gaan we nu naar ons laatste lied.
mogen van hier gaan als gezegende mensen, maar ook een ander tot zegen te kunnen zijn. Mogen God je zegenen met ontevredenheid over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden of oppervlakkige relaties. Opdat jij onverschrokken waarheid mag zoeken en liefde diep in je hart. Mogen God je zegenen met woede over onrecht, onderdrukking en uitbuiting van mensen. Opdat jij onophoudelijk mag werken aan vrijheid, vrede en rechtvaardigheid voor allen. En mogen God je zegenen met tranen, die vloeien met hen die lijden aan pijn, afwijzing of het verlies van een geliefde. Opdat jij je handen naar hen zult uitstrekken en hun pijn in vreugde mag veranderen. En mogen God ons tenslotte zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat wij een verschil kunnen maken in deze wereld. Opdat wij door Gods genade doen wat een ander voor onmogelijk houdt. Zo zegen ons God vandaag, morgen en voor altijd. Amen. Thank you.